bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, moet je ook never nooit meer loslaten.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag.
Geluid van Zuid, aflevering 65. Willem van Hanegem of Johan Cruijff? Nee, het was toch echt Ben Wijnstekers, die in de jaren 80 de trotse aanvoerder van Feyenoord was. Zijn Feyenoord, kan ik wel zeggen. De Kuip ligt op nog geen 20 minuten lopen van zijn ouderlijke huis in Bloemhof, op Zuid. In die tijd richtte ome Fred Blankemeijer zich op de jeugd van de club en vroeg vader Henk of kleine Ben misschien bij Feyenoord wilde komen voetballen. Daar had Henk, grote supporter van Feyenoord, geen seconde bedenktijd voor nodig. En zo is het gekomen dat de voetballer Ben Wijnstekers zich daarna op Varkenoord ontwikkelde tot de pure prof die jarenlang niet meer was weg te denken uit Feyenoord 1. Tegenwoordig bewijzen spelers hun clubliefde door voor de camera's het clublogo op het shirt te kussen. Soms wil dat wat zeggen, maar zo'n speler kun je ook zomaar een paar maanden later zien verkassen naar Amsterdam. Het amateurtoneel van de moderne prof is vaak nietszeggend. Daarentegen sluiten de woorden en daden van Ben nauw op elkaar aan. Een citaat van hem. In de eerste plaats ben ik trots op deze club. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Ik ben trots op Feyenoord. Trots op Rotterdam. Trots op de prestaties en rijke historie van de club. Op de supporters die altijd komen. Trots op de wederopbouw van de stad. Op de geweldige architectuur. Een stad van harde werkers en niet lullen. Dat zit ook heel erg in mij. Daarom is het mijn club, mijn stad. En daar kan niets of niemand tussen komen. In de Benny Wijnstekers special die hand in hand uitbracht zien we veel foto's. De meeste van Benny met snor. Maar nergens zien we Benny het logo kussen. Of embleem, zoals ik van puristen moet zeggen. Op de voorlaatste pagina van de special prijkt in een groot lettertype een getal dat je misschien even op je moet laten inwerken. 686. Bijna 700 wedstrijden droeg Ben met veel trots het shirt van zijn Feyenoord. Dat is geen woorden, maar daden en clubliefde in één. Een hartelijk applaus voor de zoveelste keer voor Ben Wijnstekers.
Ja, heel mooi. Geweldig.
Ja, Ben, voor de luisteraars thuis, want we zitten hier op Varkenoord. En met publiek. En Harry Hamer is er ook bij. Even een kleine introductie. Bekend van de scheurkalender.
Ja.
We zitten hier op een donderdagavond met heel veel prominenten en coryfeeën. Oudspelers, vrienden, familie. En we mogen niet bezwijken onder de druk. Maar het is aflevering 65, dus we hebben het wel eerder gedaan.
Nee, ik vind natuurlijk geweldig dat iedereen er is. En eigenlijk bij de sportclub, waar we ooit begonnen zijn. Dat is natuurlijk ietsje verder terug. Maar als je ziet hoe het mooi geworden is hier. Dan is het fantastisch. Maar ja, goed, het oude Varkenoord. Dat was eigenlijk waar we ooit begonnen zijn.
Super. En we zijn hier omdat de luisteraar weet dat niet, mensen in de zaal wel. Dat de Feyenoorder heeft een special uitgebracht over Ben. En die wordt vanavond hier ook overhandigd. Want dat is eigenlijk het slotstuk waar we hier heel de avond al naartoe werken. Want je moet nog van alles over je heen krijgen. Heel veel complimenten. Ik heb hem nog niet zien blozen vanavond. Jij, Harry?
Nee, maar hij heeft zo'n gezonde kleur. Dat zie je gewoon niet.
Ja, maar ik heb pas nieuwe lampen.
Oh, ja.
Schulden.
Daar kunnen we niet tegen.
Kijk, dat heeft te maken met dat je toch heel veel buiten bent. Training geven aan die kinderen allemaal. Dus op een gegeven moment als het even mooi weer is, dan krijg je een kleurtje.
Ja, nou ja, en je bent eeuwig jong, hè, mogen we wel zeggen. Toch?
Ja, maar goed, dat is ook wat ik zeg. Daarom is het zo belangrijk dat ik elke zondag of woensdag of vrijdagavond die trainingen ga doen. En dat ik nog steeds actief ben. Want dat houdt mezelf ook heel scherp en ook heel jong. En dan wat ik net vertelde, is dat ik op het moment dat ik op zondagochtend hier begin met die kids van 6 tot 16 jaar, ben ik ook al fanatiek. Dan ben ik fanatiek in mijn coaching, omdat ik daar zelf ook heb meegekregen. Dus ik probeer wel die kinderen duidelijk aan te geven wat ze goed doen. Want je moet wel beginnen met iets zeggen wat ze goed doen. Daarna moet je ook kunnen zeggen van, hey, kom nou eens op. Of ga eens normaal staan, of beweeg eens een keer. En dat is wel iets wat mensen, vooral ouders, accepteren en eigenlijk heel fijn vinden. Omdat je bent eerlijk. Terwijl tegenwoordig worden kinderen vaak een beetje gepamperd van, joh, rustig aan dit en dus. Je moet echt duidelijk zijn. En dat accepteert iedereen wel.
Dat is knap, toch? Allemaal van die curlingouders.
Ja. En wat hem ook jong houdt, is dat zijn er maar weinig die op bijna 70-jarige leeftijd nog kunnen zeggen dat ze nog volop in de speentjes zitten.
Ja, ik moet echt wel aan de bak af en toe. Ja. Dat valt best wel mee. En ik heb met de jongens, mijn andere zoons, Danny, Jordi, heb ik over gehad. Van toen die ook zo klein waren, die jongens. Toen was ik toen altijd bezig met voetbal. Altijd bezig met onderweg zijn, met voetballen. Ja. En nu heb ik veel meer tijd voor die kleine meid, ook een meisje. Dat is wel heel bijzonder. En ik ben ontzettend trots, natuurlijk op Louise, op die kleine. Maar ik ben ook trots op de jongens, op Danny, Jordi en Todd. En vooral Danny en Jordi, die is ook begonnen zijn bij Feyenoord. Het net niet gered hebben. Dus ik hoop dat die kleine meid eigenlijk wel een soort in het dames 1 elftal gaat komen. Als een soort damesvoetbalster. Maar het geeft aan dat ik met die jongens wel eens gedacht heb van, ik heb ze tekort gedaan. Omdat je altijd onderweg was, altijd bezig. Maar ik heb ze gesproken. Ze hebben gezegd van, nee pa, het is allemaal goed geweest.
Kijk, daar doen we ons daaraan vast. In deze special, ja, normaal gesproken hebben we iets meer de tijd. Maar we houden het vanavond wat korter. Maar we houden wel vast aan onze vaste rubrieken. En de eerste, dat zijn er altijd de bekende voor de luisteraar. Die ga ik toch even instarten.
Ja.
Komt-ie hoor.
Zullen we allemaal eerst een rondje maken in een tangaslip?
Ja, viel er nog wat te lachen? Het zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lul om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Ja, u heeft vast herkend. Dat is inderdaad de stem van Leo Beenhakker, die sinds aflevering 1 al deze jingle inspreekt. Omdat wij hem altijd hebben gezien als de grootmeester van de one-liners. Ja. In de relativering. Ja.
Nou, we hadden eigenlijk inderdaad een soort dilemma van, is het nou gepast om deze jingle te behouden? Juist in deze week.
Goed hoor.
Of moeten we inderdaad, mee doorgaan? Juist als eerbetoon aan Leo. Wat vind jij?
Ik vind zeker als avond zoals deze, vind ik het wel heel gepast. En normaal, gisteren kan je zien hoe vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen. Gisteren ben je natuurlijk op die crematie. En wat ik ook eerder zei tegen Jan Dirk, dat we op een gegeven moment dat ik heel vaak naar boven ging, naar hem toe ging, koffie drinken. En hij heeft natuurlijk best wel wat betekend voor mij ook. Kijk, we hebben best wel heel veel trainers gehad. Ik had met Peter ook over en Sjaak. We hebben Boskov gehad, Jezek, Liebrechts, waren natuurlijk geweldige trainers. En natuurlijk Rob Jacobs was mijn laatste trainer die ik daarna, het was een beetje wat ik net zei, een periode bij Feyenoord wat niet zo goed ging.
Mm-hmm.
Nou, dan ben ik weggegaan. Maar Leo was natuurlijk wel degene die bij het Nederlands elftal mij eigenlijk ook op een soort voetstuk zette.
Mm-hmm.
Omdat hij was zo goed in het coachen van, je bent de beste, je kan alles. Dat soort gevoel is er heel goed over te brengen. Ik was er best heel gevoelig voor. En ze zeggen wel eens, ik ben natuurlijk tussen twee generaties heb ik gevoetbald. Dat klinkt heel gek. Ik heb gespeeld met Jansen, Wim Jansen, met Verhaneghe, met Krol, met Neeskens. Maar ik heb ook gespeeld met Gulle Verbarsten, Rijkaard Koeman. En daartussen heb ik natuurlijk best wel een periode gehad, waar natuurlijk ook op een gegeven moment Leo Beenhakker trainer was.
Mm-hmm.
Dat wij best wel pech hebben gehad. Ja. En misschien hebben we ook wel iets minder kwaliteit gehad toen de tijd. Maar we speelden, even als voorbeeld, we wonnen op een gegeven moment 5-0 van Malta. Toen moest nog één wedstrijd gespeeld worden, Spanje-Malta. En Spanje moest met 11 goals verschil winnen om door te gaan naar Frankrijk. En dus wat gebeurde? Het was 12-1, dus dat heb je niet zelf in de hand. Dus dat waren wel momenten dat je net niet een EK had in Frankrijk. Daarna de WK Nederland-België hebben gespeeld. Uitwedstrijd bij verloren met 1-0. Rode kaart, Wim Kieft,
ja, verkouden,
dat soort dingen.
Ai, ja, ja, ja.
En thuis staan we 2-0 voor met nog 5 minuten te spelen.
Doelpunt van Peter, hè?
Ja, ook. Maar ook George Grung scoort 5 minuten voor tijd de 2-1. Waardoor België naar Mexico ging en wij weer niet. Dus dat betekent dat je in die 4 tot 6 jaar nergens een groot toernooi hebt gespeeld. En dat was net mijn periode dat ik ook aanvoerder was van Nederland zelf. Best wel jammer. En Leo was toen trainer. Dus ik weet nog goed dat wij na afloop door die tunnel liepen. En gewoon echt heel emotioneel waren. En ik denk ook wel in de kleedkamer alles hebben weggegooid en gesmeten. Dat alle spiegels voor mij kapot waren. Zo kwaad waren we.
Zonde.
Ja, was heel
gemiste
erg
kans. Maar warme herinneringen aan de man.
Ja.
Het was jouw laatste interland, hè?
Ja, het was ook mijn laatste interland. Ja. Dus daarom heel bijzonder. Mijn eerste interland was tegen België. Maar ook mijn laatste.
En, ook de laatste, ja.
En vooral die eerste was ook gelijk de afscheidswedstrijd van Wim van Hanegem. Ook bijzonder.
Ja. Ja.
En die laatste, ja, dan denk je niet dat het je laatste is. Maar het was zo teleurstellend dat dat gebeurde. Dat ik daar in het seizoen geraakte geblesseerd bij Feyenoord. En toen kwam ineens Barry van Aarden. Weet ik veel wie er nog. Arie van Tegelie, die kwam op een gegeven moment op die positie terecht. En toen was het voor mij gedaan. Dus het was ook wel een hele hectische periode.
Ja. Nou liep ik hier net Varkenoord op. Hè? En als je via een andere ingang komt, dan zie je spelers die hier van Varkenoord in Feyenoord 1 zijn terechtgekomen. Orkun Kokcu zie je heel grote spelers zien dat. En die talentjes die denken, nou, dat kan mij ook overkomen. En deze week hebben we heel veel verhalen gehoord over Leo. Veel warme herinneringen gedeeld. Ja, en eigenlijk dacht ik vandaag, toen ik hierheen reed, ook van... en nu? En hoe kan je hem blijvend eren? Nou, wij blijven altijd terugkomen op deze mooie quotes en citaten in deze rubriek. Maar ik dacht ook voor de jeugd zijn er allemaal voorbeelden. Maar ik wil even iets uitproberen hier in de zaal. Zou het niet een idee zijn om hem ook een plek te geven? En bijvoorbeeld zoiets.
Ja.
Het Leo Beenhakker pad. En dan hier op Varkenoord. En een pad, dat lijkt mij heel mooi. Dat is een weg waar langs je gaat. Een levenswandel kan dat zijn.
Ja.
Nou, kijk, wat ik in het begin ook vertelde, is dat misschien best wel onderschat is wat voor waarde Leo Beenhakker voor het Nederlands voetbal heeft gehad. En dan, dat blijkt al, als je dan beelden ziet van gisteren ook weer, eergisteren, wat er gebeurt bij Real Madrid, eerbetoon, wat er gebeurt bij Ajax, bij Sparta, al die clubs, bij Twente, al die clubs. Het is niet alleen dat hij bij die clubs heeft gezeten, maar hij is ook heel belangrijk geweest voor het Nederlands voetbal. En het was ook een man die... Die heel enthousiast altijd sprak over het voetbal. Dus die ook motiveerde in plaats van... En zijn uitspraken waren natuurlijk heel bijzonder. Die patatgeneratie, dat soort dingen allemaal. Ja, het is wel zo. Ja. Het is wel ook zo natuurlijk. Dus het zou een mooi initiatief zijn. En ja, goed, we vanavond hebben een feestavond. We denken, herdenken ook natuurlijk Leo.
Ja.
Maar goed, we gaan morgen met z'n allen weer over op de realiteit.
Ja, deze rubriek, wij doen nu helemaal uit over Don Leo en terecht, denk ik. Maar deze rubriek gooien we er altijd in om even op zoek te gaan naar leuke dingen die we hebben gezien. En een van de dingen waar ik van afvraag of jij dat leuk vindt, is dat iemand die nu op de rechtsbackplaats staat, Jairo Reed, die heeft bijgetekend tot 2029, is vandaag bekend geworden.
Ja. Nou, dat is fantastisch, zeker als ik eigen jongens doorstromen. En ik vind toch dat we wat eigen jeugd wel tegenwoordig goed presteren. Het is geweldig, zo jong als je ziet spelen, een beetje lekker fanatiek, goed opkomen. En ik vind hem wel een geweldige speler. En we hebben eigenlijk, we dachten in het begin met Nieuwkoop. Nou goed, je weet, Nieuwkoop is heel enthousiast en die is vaak te overactief. Maar Riet is gewoon een complete voetballer en... Ja, geweldig dat hij weer bij Feyenoord 1 speelt.
En die Bart Nieuwkoop, die heeft dat niet van eerst het beste geleerd, toch?
Die hebben...
Als ik het goed heb, is hij bij jou op de radar gekomen, bij jouw soccerschools.
Ja, ik heb wel eens een foto heb ik van hem, dat wij samen op de foto staan, heel lang geleden. En ik wist het eigenlijk niet, toen heb hij een keer een foto laten zien, dat hij dus bij de soccerschool is begonnen. Dus dat vond ik best wel apart. En geweldige voetballer, geweldige mentaliteit heeft die jongen. En... ja goed, ga maar na. Je hebt daar Riet, je hebt Nieuwkoop, of die blijft. Je hebt Lotomba. Dus die rechtsbackpositie is denk ik wel aardig bezet.
Dus hoef je jou niet te bellen?
Nee, ik heb nog even een training gedaan geweest, een tijdje terug, maar het was niet nodig.
Oké.
Okay. Maar met al die blessures weet je het nooit.
Wat?
Met al die blessures weet je het nooit.
Ja, maar ik ben zelf ook wel een beetje, nou, na die tijd dan toch wel een beetje last van mijn knie.
Ja.
En dan ga toch wel merken dat je op moet passen, dat je niet te fanatiek bent.
Toch wel, hè?
Ja, als we jouw carrière even in vogelvlucht voorbij laten gaan. Dat begon in Bloemhof. Hier in het voorgesprek, mensen thuis hebben dat niet meegekregen, maar dat ging al over hoe jij eigenlijk op steenworp afstand van de Kuip bent opgegroeid. Dus voor jou een hele mooie stap om hier aan de slag te gaan. Kun je dat nog, staat het je nog bij? Hoe dat
ja,
ging?
Goed, ik woon in Ridderspoorstraat en... Ik speelde altijd, je had daar bij Bloemhof had je zo'n speeltuintje. Daar voetbalde ik altijd. Ik was niet zo groot. Dus ik moest altijd opboksen tegen grote gasten. Maar dan leer je wel incasseren en uitdelen. Dus ik moest echt heel veel uitdelen en ook incasseren. Dus daar ben ik op een gegeven moment in groot geworden. Over Maas even gespeeld. En wat ik vertelde, dat Fred Blanke, mijn oma Fred... die ging een keer kijken bij mij en die zei... joh, wil je niet bij Feyenoord komen voetballen? En ik ging altijd met mijn vader al naar vakje P... Dus wat het mooiste was om dan die gelegenheid om daar te komen voetbal, vond ik geweldig. En ik ben begonnen daar in de C1. En ik ben nooit meer weggegaan. C1, B1, A1 en toen in Feyenoord. Toen heette het nog het C11-tal en toen in Feyenoord 1. En eigenlijk onverwachts, want je hebt best wel talent. Alleen Je hebt dat zelf eigenlijk niet zo door. Je denkt van nou, ik vind het wel leuk, ik speel de hoogste elftallen. En ineens zit je op de bank bij het eerste. En ineens moet je ineens gaan spelen. En dan besef je pas, ja, ik kan toch wel aardig voetballen. En dan gaat ook zo'n hele carrière gaat dan beginnen met dat je speelt. Nou, ik heb gehoord 686 wedstrijden. Ik dacht 419 officieel.
Officieel, ja.
En wat het mooiste was, dat ik ook geluk heb, maar ook misschien goed voor jezelf zorgen, dat ik soms seizoen heb gehad dat ik alle wedstrijden gespeeld heb. En dat is best wel heel uniek. Misschien 4-5 seizoenen dat ik alle wedstrijden, wat is het, 34 of meer gespeeld heb. Dat is wel apart.
Nou, zeker voor een verdediger. En voor
een
verdediger,
ik deelde heel veel uit, hè?
Nou, dat wou ik zeggen. Voor een verdediger van wie de bondscoach ooit zei dat die vond dat je te hard speelde. Maar zoveel kaarten kreeg je helemaal niet.
Nee, viel best mee. Ik heb één keer een rode kaart gekregen. Was tegen praten, was Aberdeen uit. Het was alleen maar voor praten. Ja. Maar ik weet nog goed dat die wedstrijd was in het Olympisch Stadion. Ik speelde tegen Olsen. En je weet, Olsen of Brian Roy waren best wel vervelende gasten. Het waren echt wel hele goede voetballers. Maar die moest je aanpakken. En ik had tegen Olsen ook, dat was in het Olympisch Stadion. En voor mij heb hij 4 keer of 5 keer op de Sintelbaan gelegen. Maar ik was echt wel hard. Alleen ja, dan komt zo'n bondscoach. Ik vond het een geweldige man, hoor. Maar die zei, ja, het is te onbesuis. Je hebt te hard gespeeld, dat kan niet. Ik zeg, ja, maar trainen, zo speel ik al 4-5 seizoenen. Ik ga mijn spel niet veranderen. Zo speel ik. Zo ben ik in Feyenoord 1 gekomen. En zo ben ik heel lang gebleven. Dus ik ga niet veranderen. Dus... Nou goed, toen miste ik wedstrijden Engeland uit en Schotland uit. Dat vond ik best wel jammer.
Mm. Ik zei net in mijn intro, had ik een citaat voor jou. Niet lullen, maar het gaat redelijk tot nu toe, toch?
Ja, maar als ik helemaal beter vind ik wel leuk om te vertellen. Want dan, ja, dat betekent dat je naar je zin hebt, dat ik het leuk vind. En ik wil ook graag dingen vertellen. Omdat ik denk van, de mensen weten niet zoveel van je, wat je net vertelde. Ja. Er zijn heel veel dingen bekend over Cruijff, over heel veel bekende goede spelers. En het is best wel leuk dat je ook dingen kan vertellen, hoe je dat beleefd hebt. Hoe je, wat ik net vertelde over mijn zoons, over de bloemen of over wat ik nu aan het doen ben. En ik denk dat toch ook wel een voorbeeld is voor jonge spelers ook. Ja.
We gaan even naar je debuut. De Graafschap?
Ja dat zei jij. Dat is,
laatste wedstrijd van het seizoen ging eigenlijk nergens meer om. Want de week daarvoor had Feyenoord met 4-1 bij PSV verloren, die daardoor kampioen waren geworden. Er zaten ook maar 10.000 mensen in de Kuip, gek genoeg.
Ja, jij zei 8-0, zei je.
8-0.
En ik viel in.
Jij viel in voor de grote.
Was dat toen Sneijder of Harry van
Nee, Willem van Hanegem.
Willem van Hanegem.
Ik viel voor Willem
was
van
Hanegem. Was toen 8-0.
Dat was
meer...
zijn laatste wedstrijd, want hij ging het jaar daarna naar AZ.
Okay. Basiskennis dit.
Maar ik had geen aandeel in die 8-0, toch? Nee, hè?
Nee, het stond al 8-0 toen je erin kwam. Goed, okay. Dus toen vond de trainer het wel veilig. Toen dacht hij, nou kan hij er wel in.
Ja. Geen risico nemen.
Ja, vasthouden die 8-0. Ja.
Nee, goed, ja, dat was wel... Maar goed, wat ik net vertelde, dus eigenlijk heb je dat niet zo in de gaten. Je wordt op een gegeven moment speel je aardig in het tweede, in het C-elftal. En dan word je op een gegeven moment op de bank gezet en denk je, ja, het zal wel. Hè? Dat, ik heb er nooit zo van bewust geweest dat ik echt het eerste elftal zou gaan spelen. Kijk, tegenwoordig is iedereen bezig met planning. Dat begint al op 10-jarige leeftijd. Dan worden ze helemaal al gevormd. En dan gaan ze al bezig zijn met... ik wil in Feyenoord 1 komen. Dat hebben wij nooit gehad. Ik weet niet of Peter dat ook heeft. Op een gegeven moment sta je er. En dan sta je ineens in het eerste. Ja, en dan moet je er ook wel staan. En dat had ik gelukkig wel.
En dat ging goed?
Ja, ging heel goed. En Boskov was een aparte trainer. Keihard. Best Oost-Europees. Ik weet nog goed. Toen waren heel veel... Dat is het enige gekke iets. Had je schoenen, waren puntschoenen. Echt van die echte puntschoenen. Echte. Ja. Dus ik had die schoenen aan. En toen kwam hij naar me toe. Hij zegt, hey Benny, wat mag ze doen? Wat is dat? Hij zegt, hij was zo boos. Ja. Hij zegt, hoe kun je nou zulke schoenen dragen? Dat is slecht voor je tenen, slecht voor je voeten. Dus daarna moesten we gewoon andere schoenen kopen of zo. Want...
Heb je die schoenen wel weggegooid? Of ja, misschien heeft Sekou Cissé ze jaren later daarna aangedaan?
Ja, die had last van zijn teen, maar... Nou, dat was wel echt wel een typerende Boskov. Keihard. En daarna kregen we Jezek. Jezek was weer een hele andere figuur. Een hele vriendelijke man. Ja. Maar eigenlijk, hij kwam vriendelijk over, maar was echt keihard.
Ja.
En we deden allemaal yoga-oefeningen, moesten we doen. Ik weet niet wat, we moesten op ons hoofd staan. Gekkigheid. Maar hij was een hele lieve, aardige man. Ja, goed. En je hebt nog meer gehad. Liebrechts.
En als je dan... In de basis speelt bij Feyenoord een tijdje. Dan kom je ook in Oranje terecht. In 1979. En weet je nog toevallig...
Tegen België, toch?
Ja.
De afscheidwedstrijd van Willem.
Weer die Willem.
Ja, voor mij was 0-0 of zo die wedstrijd.
1-0.
1-0 voor ons.
Ja.
Oké, nou goed.
Rusland Poortvliet.
Bestand? Nou ja, maar gek, dat zijn dingen die... Dat is best wel uniek als je je eerste wedstrijd tegen België speelt... en je laatste wedstrijd, ook wel apart natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment, wat ik net zei... dan kom je ineens, word je geselecteerd voor het Nederlands elftal. En dan sta je er ineens. En dan word je opgesteld. Ja, goed, dan heb ik er 36 keer kunnen spelen.
Ja, en met
ja, en Feyenoord... ook 16 keer aanvoerder. Maar het is best wel, je hebt natuurlijk over aanvoerderschap.
Ja.
Ik denk dat ik maak wel eens gekscherend. Ik ben aanvoerder geweest voor Cruijff. Het werd ook verteld door Jan Dirk. Maar kijk, ik was wel een aanvoerder die voorop ging in de strijd. En ik probeerde ook andere jongens te motiveren. Ik heb steeds gezegd, dat zeg ik nog vaak, ik was niet de beste voetballer. Cruijff, Gullit, die waren allemaal veel en veel beter. Alleen, het was compleet, je had elkaar toch nodig. En ik zeg, ja, dat klinkt op, dat is een beetje een Cruijff-uitspraak. Als ik geen voorzet geef, dan kan Peter hem niet inkoppen. Ik zeg maar wat, omdat hij bij me staat. Maar zo is het wel, dus we hadden echt elkaar nodig.
Ik was
echt
meer een aanvoerder
die niet alleen kop of munt zei, maar wel ook voorop ging in de strijd. Ook buiten de wedstrijd ook probeerde de jongens te motiveren. Ik was ook heel kritisch. Ik was ook boos soms. En dan ging ik schelden tegen onze eigen spelers. En dan zei ik na afloop, ja, sorry jongens, ik was best wel emotioneel. Maar ik bedoelde niet zo, ik bedoelde alleen maar om te helpen. En ja, dat was ook mijn gedachte. Zo'n aanvoerder was ik.
Je wou een beetje het vuur erin gooien.
Ja.
Want zonder vuur gebeurt er niks.
Nee, maar goed, dan mis ik ook wel eens... Kijk, tegenwoordig kan je juist niks meer doen. Als nu de VAR had geweest, had ik misschien wel...
in de bak gezeten, denk ik.
Had ik hier in de gevangenis gezeten of zo.
Iets meer kaartjes
gehad. Had ik meer kaarten gehad.
Dan hadden we deze show misschien moeten opnemen.
Als je kende Klaviassen met al die kaarten.
Nee, goed, dat is wel zo, want... Natuurlijk hebben we wel wat wij wel konden. Sjaak kon het goed. Ik kon het goed. En hadden we Niels, was een geweldige speler. Van de Corpus was veel technischer.
Ja.
Maar we konden natuurlijk de eerste 5 minuten konden we wel eens een tikkie uitdelen. En dat werd er nooit op gelet. Dan gaan we een beetje tikkie. En ja, dan gaf ik schoppen. Ik had me goed een wedstrijd tegen Ajax, tegen Taha Maat in de sneeuw. En we zijn nog 5 minuten bezig. En ik neem een sliding en Simon die gaat gewoon 10 meter door de sneeuw helemaal door. En die hele wedstrijd natuurlijk alleen maar ik heb koud gehad. Dus dat zijn ook momenten dat je dus probeert die wedstrijd naar je toe te halen. En dat kon vroeger beter dan nu, denk ik.
En dat levert prijs op, zoals een beker in 1980.
Ja.
Je eerste hoofdprijs.
Ja, dat was de eerste beker die we wonnen. En daar weet ik niet zoveel goed meer vanaf. Maar die daarna, die dubbel, dat wel natuurlijk. Maar die 1980...
Ja. Ja, dat seizoen zelf was niet zo geweldig.
Nee.
Het was, ik heb nog wel een aardige anekdote, die wil ik gelijk even bij je checken.
Ja.
Toen ik nog bij Voetbal International werkte, toen had ik een interview met Martin Vrijsen. Die speelde toen bij NAC
weer.
NAC,
ja.
En die eerder dat seizoen was de wedstrijd NAC Feyenoord was gestaakt. Vanwege die asbak die tegen die grensrechter aan werd gegooid, weet je misschien nog wel.
Ja.
Moest die worden uitgespeeld vlak voor het einde van de competitie in een leeg stadion. Het stond 2-2. En zij kregen 5 minuten voor tijd of zo kregen ze een vrije schop. Voor Feyenoord stond er niks meer op het spel, maar NAC had de punten hard nodig. En toen zou jij met Michel van der Corput, omdat jullie de maatjes van Vrijsen waren bij Feyenoord, zouden jullie tegen hem gezegd hebben van, terwijl Joop Hiele de muur aan het neerzetten was, schiet er nou gauw in die andere hoek, schiet er nou gauw in die andere hoek.
Nee, dat heb ik nooit gezegd, man.
Nou, hij beweerde gewoon wel.
Dat kan helemaal niet.
Nou, dat is bij deze dan ontkracht.
Hij liegt, dat ga ik nooit zeggen, man.
Oké, Martin.
Maar hij ging er wel in.
Ja, oké.
Dat is bij deze ontzenuwd dan.
Hey, ja, eigenlijk wel.
En na alle gloria ook een rampjaar. 1981-82, geen Europees voetbal.
Nee.
Maar wel een revival, in die zin dat Willem weer terugkwam als speler.
Ja.
Wat kun je daar nog van herinneren?
Nou, goede herinnering met Willem, dat was wel bijzonder. Willem wist pas later, die kon uit twee ogen, hij kon maar 75% zien.
Ja.
Dat wisten wij niet. Hij speelde voor mij een beetje laatste man. Ik weet nog goed dat wij vaak, als wij voorbereidingen waren in Meijel in Limburg. En was ik met Willem van Aanigen op één kamer. En... ja, goed, het was best wel apart. Ik kan niet zoveel van herinneren, maar als speler was hij daar als laatste man. Een beetje zo praten, een beetje delen. Maar toen later hoorde ik dat hij maar heel weinig kon zien. Maar ik weet wel één anekdote, want ik kan het best wel vertellen dat wij...
Niemand luistert hoor.
Ja, goed, maar mag wel. We zaten in Meijel en we hadden heel de week getraind, keihard getraind. Om 6:30 op, duurloopje maken, 10 uur trainen, 3 uur trainen. En hadden we soms nog, s'avonds nog een wedstrijd. Op een gegeven moment was vrijdag was de laatste dag. En nou goed, wat we net verteld werd. We wilden toch op een gegeven moment, zei je van... We gaan eventjes s'avonds even stappen daar. Ja, Meijel is natuurlijk een geweldige stad om te stappen. We hadden twee kroegen had je daar. En wij gingen daar met een paar jongens gingen we daar wat drinken nog. Maar we moesten om 12 uur binnen zijn. Maar goed, ook te laat natuurlijk binnenkomen. Maar Willem was niet meegegaan. Maar Willem, het was een soort hotel waar je dus 5 of 6 meter de raam van de kamer kon. Dus is ik, op een gegeven moment gaan we naar de kamer toe, of tenminste naar buiten. En Willem, die ziet mij op het balkon. En die hebben me zo omhoog getrokken met zijn ene arm. Die was zo sterk. Die hebben me naar binnen geloodst. Want anders had ik door de hoofdingang gemoeten. Maar Willem die trok me zo omhoog, zo de kamer. En niemand heeft geweten dat ik 30 minuten te laat was of zo. Maar het is echt, Willem was best wel een aparte man. En ik vond ook heel trots dat hij natuurlijk een paar maanden geleden die trofee heeft uitgereikt. Want dat is, je weet hoe Willem is. Hij zegt dat hij komt vaak en dan lukt het hem niet. Maar dan vond ik echt wel heel, was ik echt trots op dat hij er wel was.
Want hij reikt jou de Willem van Hanegem trofee uit. Won een jaar voor jou de Willem van Hanegem trofee. Een hand-in-hand special. Ja. Vanavond zijn hier ook mensen van Feyenoord Media. Die maken een documentaire over jou. Er komt een boek.
Ja.
Het kan niet op.
Nee, best wel apart, hè. Ja, komt er dan nog denk een... ik van, ja, wat heb ik dan te vertellen? Wat is
nou, je bent aardig bezig.
Ja, tot nu toe gaat het goed.
Ja. Maar goed, dat denk ik van, wat is nou leuk van mij om te horen? De verhalen over Cruijff is leuk, waar ik geboren ben. De verhalen over mijn vader, dat hij me altijd steunde. Op zijn fietsje mee 4 keer in de week naar Varkenoord reed. Ja, dat zijn wel misschien dingen die wij met elkaar wel leuk vinden. Maar ik denk misschien, ja, wie vindt dat nou wel leuk eigenlijk? Dat vraag ik me wel eens af.
Alsof je nog 10 mensen kan benoemen die 700 wedstrijden bijna Feyenoord 1 spelen. En zo rustig en bescheiden daarover kunnen praten, Ben.
Ja, maar goed. Ja, nee, daarom ben ik ook. Daarom is misschien ook de trotsheid heel groot. En geniet ik ook van de momenten dat ik naar Feyenoord ga, dat ik aan het trainen ben. Ja, zolang ik dat steeds kan doen, dan blijf ik het gewoon doen.
Je had het net over. Net ging het over een asbak die het veld op ging. Maar er is ook een keer een aansteker het veld op gegaan. Daardoor wonnen we kort geleden niet de beker en de titel met Arne Slot. Dan hadden we de dubbel gepakt als Feyenoord zijnde. Dat is jou wel gelukt in 83, 84. Daar was je heel trots op. En nog steeds.
Ja, want het is natuurlijk zoveel jaar geleden. Dat je dus als Feyenoord nog de dubbel wonnen. En natuurlijk ben ik daar trots op. En natuurlijk had ik ook gehoopt dat Feyenoord, zeker tegen Ajax, dat die aansteker niet op die kop van Klaas had gekomen. Maar gewoon normaal. Het was natuurlijk ook, die wedstrijd was een beetje opgefokt ook. En zo is elke wedstrijd hebben we al gehad met Feyenoord-Ajax. Ajax-Feyenoord. Ik denk dat wij wedstrijden hebben gespeeld, dat wij misschien beter hadden kunnen spelen, dat wij te opgefokt waren vaak. Dat we heel die voorbereiding, heel de week, alleen maar bezig waren om Ajax te verslaan. En dan dachten we niet meer aan het voetbal, maar waren veel meer bezig met, we zullen die gasten aanpakken, we zullen eens even keihard erin gaan. En dan vergaten we vaak te voetballen. En Ajax had dan die bluff, die arrogantie. En daardoor wonnen ze vaak wel wedstrijden van ons. Maar goed, dat is ook waardoor ik die fanatisme blijft houden. Ook tegen Sjaak Zwart, die kom ik wel eens tegen. En dan weet ik dat hij ook dezelfde effect heeft als hij. Hij is zelf ook fanatiek. En dat vind ik ook fantastisch. Ja, dat gaat nooit meer weg. En dat van het Ajax-gevoel, dat is heel raar. Dat is een beetje. Ik denk dat we met Feyenoord te veel opgefokt zijn daarover.
Rivaliteit is goed, zeg je. Ja, en 2 prijzen aan het einde van het seizoen is helemaal goed. Supermooi. Maar daarna hadden we ook, beleefden we een terugval, mag ik wel zeggen. Sportief. Ging het even wat minder.
Ja.
De jaren daarna.
Ja, goed, dat vertelde ik net eigenlijk. Ik had eigenlijk nooit weggewild bij Feyenoord. Omdat ik natuurlijk naar mijn zin had. Het ging goed. Maar er was op een gegeven moment een periode dat wij, wat je net vertelde, waar weinig toeschouwers. Er kwamen wat nieuwe jongens erbij.
En een nieuwe trainer.
Ja, maar Rob Jacobs was geweldig. Ik speelde toen mijn beste wedstrijd. Moet ik eerlijk zeggen dat ik die periode daarvoor was met Rinus Israël. Was moeizaam. En Rinus Israël was, ik zie hem nog vaak, is best een hele geweldige man. Maar die was ook op een gegeven moment heel cynisch. En op een gegeven moment kan je wel cynisch zijn. Maar cynisch moet ook wel een beetje leuk zijn. En dat was op een gegeven moment werd dat te veel. Kijk, als je 10 keer hoort van heb je doos nog om je schoen heen. Dan gaat het de tiende keer gaat dat vervelen. Dat is niet meer leuk. En dat was een beetje dat geval. Dus ik had het niet meer zo goed naar mijn zin. Ook zelf privé wat dingen wat niet goed ging. En op een gegeven moment speelde ik onder Rob Jacobs. Ik speelde echt geweldig. Ik speelde misschien haast wel elke week in het team van de week. Mm-hmm. Omdat ik was bevrijd van alles. En Rob was wel een trainer die zei van, hey, en die zei, kun jij gewoon spelen, je bent de beste rechtsback. En kom op. Dus dat was echt een hele mooie periode. En toen na 8 wedstrijden of 10 wedstrijden was Racing Mechelen, had interesse in mij. En ja, ik dacht, ja, moet ik nou wel gaan? En ze waren heel enthousiast. Ik kon goed verdienen, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar ik ben er naartoe gegaan. En wat ik net vertelde, dan ga je erheen en denk je, ja, shit, wat heb ik allemaal gedaan? Maar mooie tijd. Maar ik had Robert ook graag gewild dat ik had gebleven.
Nou, zullen we dat even zelf vragen? Want hij is hier in de zaal. Even een applaus voor Robbie Jacobs, dames en heren. Ja, ja. En ik wil Rob even vragen om aan te sluiten hier.
Ja, we hebben nog één stoel vrij.
Over, die hebben we speciaal vrijgehouden voor Rob. Kom op,
mooi,
Rob.
Mooi bruggetje.
Ja, kom er even bij. Ja, ik heb
slecht het niet hoor, Rob, sorry.
Ja.
Volgens mij...
Ja. We overvallen Rob nu een beetje. Peter Houtman die helpt hem richting het podium.
Rob, dit wist ik niet, hè, Rob. Dit wist ik niet, dit, hè.
Kijk, en daar komt hij hoor.
Nee, maar we hebben de dichtstbijzijnde stoel gekozen.
Nee, ja, plaats. En de eerste vraag die we aan Rob willen stellen eigenlijk. Even in één woord, meneer Jacobs. Wat vond u er nou van dat Ben Wijnstekers, die in goede vorm stak, in één woord, dat hij vertrok bij Feyenoord, waar u de trainer was? Ja. In één woord.
Ja, hij...
En dan net woord, hè?
Wat zeg je?
Een net woord, hè?
Hij heeft zoveel verteld, ik weet niet meer waar ik gebleven ben.
Ja, dat u de... ging er vandoor, hij ging naar Mechelen.
Wat ik nog wel weet is dat hij geweldig kon voetballen. En dat hij bij mij echt alles eruit gehaald heeft nog. En daarvoor is hij ook naar Mechelen
gegaan. Ja, Racing Mechelen.
En daar is het bij gebleven. Maar ik vond het jammer dat hij bij Feyenoord wegging. Want ik had hem heel graag nog een langere tijd willen houden. Maar het gaat om, hij zegt, ik heb wat kunnen verdienen. Ik weet zeker dat hij een hoop verdiend heeft. Maar goed, er is niemand van de belasting meer bij. Dus dat kan nu gewoon gezegd worden.
Ja, dat is verjaard, hè? Ja.
Ja.
Maar nou, u vond het meer dan jammer, toch?
Ja, natuurlijk. Ja. Als je goed speelt. En je wat hij zelf zegt en... Ik had hem dolgraag willen houden. Aan de andere kant Sjaak Troost. En hij, ja, dat waren twee vleugelverdedigers die allebei in een hele grote vorm staken. En die wil hij dan houden. Maar dan is meneer Kraai, die wil ook graag wel eens wat veranderen. En een beetje geld verdienen. En dan word je over je bol geaaid. En dan ben je daar weer gevoelig voor. Nou, maar dat hoort ook bij de voetballerij.
Ja.
Het zit hem nog steeds een beetje dwarszak.
Nee, ik vond het ook heel jammer. En nogmaals, achteraf, ik heb een geweldige tijd gehad bij Racing Mechelen. De mensen waren echt fantastisch. Zelfs toen ik officieel afscheid, was er ook een wedstrijd van Feyenoord, vol stadion. Toen kreeg ik nog echt eerbetoon. Toen kwam ik nog een ereronde maken. Stadion zat vol, maar er zaten ook twee bussen uit Mechelen waren meegegaan. Om in ieder geval mij te bedanken. Of in ieder geval dat ik daar bij Feyenoord... Het is ook uniek dat vanuit Mechelen gaan twee bussen... De afscheidswedstrijd of afscheidmoment voor mij meemaken is ook wel heel apart.
En maar toch goed, is het contact...
die Sintelbaan en die Dalfletta.
Ja, ik ben er laatst nog even langs geweest. Voor iedereen die wel eens klaagt over de staat van de Kuip. Nou, je moet daar eens even aan kijken.
Ja, dat is echt heel erg.
Het kan erger. Sterker nog, ik vind de Kuip prachtig. En jij vindt de Kuip ook prachtig. En met er altijd te vinden nog, als supporter, als ambassadeur voor Feyenoord. Kan je een leven zonder Feyenoord voorstellen, Ben?
Nou ja, goed. Eigenlijk niet natuurlijk. Kijk, als ik thuis... Dan dus mijn zoons zijn er helemaal beschokken. We hebben allemaal seizoenkaarten, de familie. Mijn vrouw ging met de opa altijd naar Feyenoord toe al. Dus dat gevoel is zo enorm groot in de familie. Allebei mijn zoons hebben bij Feyenoord gespeeld. Hebben net niet gered. Maar goed, dat hebben oorzaken gehad. Dus... Eigenlijk kan het niet zonder. Het is zo'n stukje van je leven en dat blijft gewoon zo doorgaan. Dat is ook helemaal niet erg. Want ik weet heus wel dat ik reëel moet zijn dat dingen anders gaan lopen of anders zullen gaan lopen. Maar het gevoel dat je dus nog zo bij betrokken bent met de familie, met die kleine, met Louise, met de familie, dat blijft altijd bestaan.
Het is prachtig om hier te zijn vanavond.
Ja.
Harry.
Ja.
Had jij nog een laatste vraag aan Ben?
Een laatste vraag? Nou, ik heb er een paar eigenlijk.
Oh.
Ja, ik had nog een paar quizvragen over namelijk, die net niet in die Kahoot pasten. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of je dat zelf allemaal nog weet. Of wat je nog weet van je carrière. Bijvoorbeeld, je hebt 419 officiële wedstrijden voor Feyenoord gespeeld. 14 goals in de eredivisie gemaakt. Dat was voor een verdediger best veel.
Oh.
Ja, 14. Weet je nog tegen wie je eerste goal maakte?
En ik heb wel een mooie goal gemaakt tegen DS79, een kopbal. Ja.
Ja?
Ik heb een geweldig goal gemaakt tegen PSV. Ik heb een paar keer in de Kuip mooie goals gemaakt.
Ja, maar die zijn het allemaal niet. Nou, het was wel in de Kuip. Het was wel in de Kuip. Ja. Ja. En het was tegen dezelfde club als waar tegen je laatste wedstrijd voor Feyenoord speelde. Nou, dat weet je nog wel, toch? Nee? FC Utrecht was het.
Oké. Okay.
Met ene Hans van Breukelen in het doel.
Nee, wat ik wel weet, is dat ze hebben niks met een doelpunt te maken. Ik heb Ruud Gullit laatst nog een appje gestuurd met een filmpje. Het was een moment dat ik... dat Gullit speelde nog bij Haarlem, dus zo lang geleden.
Ja.
En hij krijgt de bal op de middenlijn. Hij gaat sprinten met die bal. En hij was zo snel. En ik kom van de zijkant kom ik aan. En ik blijf sprinten, blijf lopen. En toen nam ik een sliding net voor de rand 16 meter. En ik pak die bal terug met een geweldige mooie sliding.
Ja.
Dus ik heb die Ruud Gullit daar ontzettend mee gepest. Maar ja, goed, hij kwam later terug met andere filmpjes. Hij scoorde tegen ons. Ja. Dus, Maar dat zijn wel momenten dat ik wel nog terug kan herinneren. Maar dat doelpunt, ik heb een paar gemaakt. Maar tegen PSV was gewoon de mooiste.
Ja. Weet je ook nog met welk rugnummer je meestal speelde?
Bij Feyenoord 5.
Ja, ik hoorde het daar al roepen.
Ja, 5. Ja, ja, Nederland zelf al 2. En bij Feyenoord hadden 5.
Meestal 5.
Ja. Ja.
En ook, dat is de hulplijn. Ja.
Mevrouw Moulijn.
Je noemde net al die goal tegen DS79 uit het dubbeljaar 83-84. Je had uiteindelijk met hoeveel doelpunten had jij een aandeel in het winnen van de titel en de beker bij elkaar?
Dat weet toch niemand, Harry?
Dat is wel een hele moeilijke vraag.
Aan hem zelf. Eentje heb je er al. Je maakte er nog één in de Eredivisie. Weet je tegen wie dat was? Tegen een oud Feyenoord-keeper.
Nee, weet ik niet.
Tegen AZ, Eddy Treitel.
Oké. Okay,
in de Kuip, 5-2. En voor de beker tegen NEC.
Maar had ik veel aandelen in voorzetten of zo?
Ja, waarschijnlijk ja.
Ja, okay.
En de laatste is, je maakte 36 interlands, 1 doelpunt. Tegen welk land was dat?
Ja, tegen Malta.
Ja.
Maar goed, wat ik net vertelde, er waren best wel momenten. Ik scoorde tegen Malta... Ik scoorde niet zoveel, maar dat was wel heel bijzonder. Want wij dachten echt... Het gekke was dat wij na afloop kregen onze premie krijgen. En voor mij kregen we van Gas and Diamonds. Dat kan ik wel zeggen. Kregen we een ontzettend mooi horloge. Omdat wij ons dachten gekwalificeerd te hadden voor de EK in Frankrijk. Dus,
doet hij het nog?
Ja, ik heb hem om.
Oké. Okay.
Hij doet het nog steeds. Ja. Dus moet je voorstellen, dat is zo lang geleden. Ik heb het horloge nog steeds. Ja. Ik ben niet zo freak met horloges, maar het is best wel bijzonder. Maar dat horloge kregen we, omdat we dachten dat we ons gekwalificeerd hadden. En we redden het net niet, omdat... Dit, wat is het? 12-1. Maar goed, met het horloge mochten we houden, gelukkig. Maar dat is wel bijzonder geweest, ja.
Schade, jongens, troost, ja. We gaan nu langzaam, maar zeker naar de climax. Eigenlijk wil ik een special guest. We hebben zoveel special guests vanavond hier in het huis.
Ja.
De heer Henk van der Stoep wil ik even naar voren vragen.
Ja.
De heer Henk van der Stoep.
Applausje.
Een applaus. Ja. En dan gaan we eventjes naar moment suprem. Ja. Ben, wil ik jou vragen even naar voren te gaan? Samen met Rob. Want nu krijgen we het, de finale.
Even een kleine changé. Misschien moet je even voor de luisteraars hier even een verslagje van doen. Hè? Als een soort radioreporter.
Ja,
wat we nu zien.
Gebruik even deze mic.
Ja, ik heb hier de special in mijn handen. En niemand anders dan en Rob Jacobs en Henk van der Stoep... gaan hem samen uitreiken aan Ben Wijnstekers. Dus ik zou zeggen, heren, draai je om voor de camera. Ja, en daarmee zijn we. Ja, je mag nog wel eventjes de mensen toespreken, Ben. Heel kort. Je mag nog mensen... Even de microfoon.
Ja. Nou ja, ik wil natuurlijk... Kijk, als ik mensen ga bedanken, dan vergeet ik heel veel. Er zijn natuurlijk eerst wel heel veel mensen die heel belangrijk zijn geweest in mijn carrière. Zowel privé als natuurlijk met voetballen. Natuurlijk, waar we het over gehad hebben, Fred Blankenmeijer, Leo, Rob. Er zijn zoveel mensen die Aad van der Laan, Henk van der Stoep. Maar natuurlijk thuis ook, op een gegeven moment is best wel turbulent leven. En op een gegeven moment moet ik wel zeggen dat ik vandaag de dag met Louise, met die kleine, geweldig heb met die jongens, mijn zoons, fantastisch gaat. En dat ik trots heb dat ik hier mag staan. En dan trots op mijn, ja, mijn mensen waar ik die koester. Dankjewel.
Dames en heren, groot applaus voor Ben Wijnstekers. En om de podcast en het programma voor vanavond helemaal af te kondigen, hebben we hier in het huis, ja, eigenlijk een man, niemand kan het beter dan gewoon ook afkondigen hoe je dat in de Kuip zegt.
Hij wil weglopen.
Ik heb maar twee woorden nodig van hem. Hij heeft het eerder gedaan. Daar komt hij.
Nou mensen, ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben gehad. En ik zou zeggen, misschien weer tot snel in de Kuip. En anders, doei doei! Ja.